Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Die dieptebal op De Jong, dat hij eruit gelopen werd door Pavard met die sliding. Dat was tekenend.
Welkom. Bij de S-Afkikken van woensdag 15 september 2021. Met vandaag blikken we terug op de wereldreis van de mannen rechts van me naar Lille. We hebben het over een warm Feyenoord en hoe Barcelona al lang geen Europese top meer is. En of in de toekomst topploegen 10 man moeten spelen tegen 11. Welkom Jeroen Blonk. Welkom Marten Haven.
Ja,
we gaan het straks natuurlijk over jullie roadtrip naar Lille hebben. Lille tegen Wolfsburg. Enorm veel meegemaakt. Helaas geen doelpunten, maar daarover later meer. Laten we het eerst hebben over Feyenoord. Feyenoord kwam gisteren in actie. Vroeg, 4:30 aftrap in Israël. Het begon met 0-0 en het eindigde met 0-0. En wat moeten we eigenlijk over zeggen? Het was niet best.
Wij kunnen er relatief weinig over zeggen.
Jullie hebben niet livestream gekeken.
Wij hebben af en toe met mobieltje, maar dat is toch niet ideaal, want je moet ook de weg nog een beetje vinden. Maar wat we meekregen en wat ik met de samenvatting heb meegekregen, is dat het niet veel was.
Nee. Ze begonnen best aardig. Vlak voor rust Maccabi sterker, na rust Feyenoord sterker. En op het eind leek Feyenoord op te zijn. Het was ook warm. Ik sprak Guus Stil vanochtend. En zei, het was mokertje warm en het veld was dramatisch slecht. En mooi, Tjaron Sherry, die overigens een Richard Witschertje nadeed.
Ja, prachtig.
Ajax Feyenoord.
Hebben we gezien.
Een balletje hoog houden. 9 keer voor mij, als ik het goed had gezien. Die zei, de Feyenoord-spelers hadden het warm. Mooi dat de tegenstander het ook ziet.
Ja man, ja lastig. Maar wij waren in een bar gisteren. Wij hebben geprobeerd er zoveel mogelijk te doen. En daar werd het uitgezonden.
Maar was het warm in die bar?
Extreem warm.
Kon je identificeren met de spelers van Feyenoord?
Het werd warmer.
Ja, dat hebben we gezien.
Nee, ik vind dat toch wel een eer voor Feyenoord dat je dan in Lille wordt uitgezonden om 4:30 middags.
Dat is zeker zo. Ja, dat is trouwens echt zo. Ja, ik doe er wel grappig over, maar het is best wel vreemd. Want er was nog een wedstrijd die ook live werd uitgezonden. Andere Israëlische ploeg. Logisch dat wij hier keken, maar in Frankrijk dus ook werd die uitgezonden. Feyenoord kreeg wel kansen, zeker. Ik denk misschien wel de grootste kans was uiteindelijk toen Sinistera in de tweede helft zelf besloot te gaan. Terwijl Jens Toornstra stond vogelvrij aan de rechterkant. Nou, Jens Toornstra, redelijk schot. Hè? Redelijk doelgericht. Die kreeg de bal niet, want Sinistera schoot vervolgens zelf. En 2 minuten later werd Toornstra gewisseld. Was ook wel redelijk op, denk ik. En die was aan het voeteren. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Die was woedend, nog steeds. Dus 2 minuten later was hij nog steeds boos dat hij die bal niet had gekregen van Sinistera.
Dan zit dat hoog. Ja, ik hoorde wel dat er een discussie gaande was voor Cyril of Lins in de spits. Hoe sta jij
Cyril
daarin?
Cyril Dessers of Brian Lins. Ja, ik zou...
ik heb wel een vermoeden.
Ja, ik zou altijd met Brian Lins spelen. Nee, maar volgens mij is het logisch dat je uiteindelijk met een echte spits gaat spelen als Feyenoord zijnde. En Brian Linssen, heb ik al eerder gezegd, die vult het supergoed in. Maar is geen 9. Is gewoon geen spits.
Denk je niet dat het in het systeem van Slot heel belangrijk is dat Linssen de hele voorbereiding meegedraaid heeft? En dat hij daardoor gewoon veel verder is in de ogen van Slot?
Nee, dat zeker. Dus ik denk dat Cyril nu nog geen basisplaats heeft. Ik denk dat hij zondag ook nog niet speelt. Maar ik denk dat hij uiteindelijk binnen nu en 2 weken wel gewoon basis heeft.
Kun je dat zo snel oppikken, dat systeem?
Ja, tuurlijk.
Maar dit is echt afhankelijk van een speler. En voor mij heb ik dat toen ook met de Transfer Deadline Show gezegd. Cyril Dessers is een van de voetballers die ik ken die echt obsessief bezig is met voetbal. Dus niet nog ineens met zijn eigen voetbal, maar altijd andere clubs kijkt, hoe ze spelen. Hij houdt zelf van, zag hem ooit staan bij Ziggo Sport, het tactisch uitleggen voor een bord. Dus die is daar wel mee bezig. Dus dat helpt wel enorm.
De rol van de spits van Feyenoord is tussen aanhalingstekens relatief makkelijk toch? Want het is heel veel vooruit druk zetten. Ja. Dat is niet het moeilijkste
Nee, zeker. Weet je, er worden accenten gevraagd.
Maar ja, tuurlijk.
Ja, hij moet gewoon veel... Dat deed hij ook gisteren, net zoals Lins doet. Veel energie erin gooien. Ja. Hij is de eerste aanjager, zeg maar, in het verdedigende aspect. En ja, uiteindelijk heeft dat ook te maken met inhoud. Hè. Kan je dat al 90 minuten? Daar loopt Lins wel natuurlijk enorm voor.
Ja.
Maar hij zei, ik had ook kunnen starten gisteren. Ik zag Cyril Dessers na afloop bij de vrienden van ESPN.
Is hij gehaald als eerste spits?
Nou, dat denk ik wel.
Ja. Ja, heeft jij dat verteld? Of?
Nee, maar kijk, ik denk niet dat er ooit tegen iemand wordt gezegd... je wordt gehaald als eerste spits.
Mm. Cristiano Ronaldo.
Ja, oké, er zijn uitzonderingen op deze wereld, ja. Nee, zeker. Over Christy gaan we het zo ook uitgebreid hebben. Maar laten we het eerst hebben over een andere spits. Luc de Jong, gisteren in de basis. Tot blijheid van jou, hè, Jeroen?
Ja, fantastische spits. Ik ben al sinds jaren een dag fan. Typische Barcelona-spits.
Ja.
Lichtvoetig in het spel wat je wil spelen als Barcelona zijnde. Ja. Is dit de ultieme schakel?
Ja, jullie zaten natuurlijk in het stadion bij Lille, dus jullie hebben al een samenvatting gekeken. Ik zat te kijken en het is lastig om te zeggen dat het net zo pijnlijk was als die 2-8 in Portugal. Maar het was wel een potje gelatenheid, jongen.
Die dieptebal op de Jong, dat hij eruit gelopen werd door Pavard met die sliding. Ja. Dat was tekenend.
Nou ja, en hij stond al, had dus al voorsprong, want hij stond buiten spel. Daarvoor werd hij afgefloten. Maar hij zei tegen Memphis, hoezo geef je die bal zo?
Van Beukering tegen Excelsior, dat was het een beetje.
Nee, dat niet. Nee, Van Beukering, die was niet fit. Die was 20 kilo te zwaar.
je vindt dit minder erg?
Nee, maar ik denk dat Luc de Jong door heel veel centrumverdedigers...
Natuurlijk is dat minder erg.
Nou, Van Beukering had 15 meter voorsprong.
Ja, maar dit niet, want hij stond randje. En hij is op de eerste meest toch niet heel snel, Luc de Jong.
Oké, maar dit was toch pijnlijk, of niet?
Nee. Het is pijnlijk als je zo'n spits hebt, weet je, dat je hem zo steekt. Maar ik moet zeggen, hij deed helemaal niet zo slecht in wat van hem gevraagd werd gisteren. In de combinatie en dat soort dingen. Maar... Het was gewoon, zij speelden een 5-3-2, wat Koeman na afloop natuurlijk ook verdedigde. Hij zei, ja, ik had anders geen aanvallers. Maar zij zakte gewoon in tot, 30 meter voor de goal. En het was gewoon wachten.
Maar dat is Koeman.
Nee, maar het was echt, en ik snap dat is Koeman, maar het was echt om te zien hoe erg het verschil is tussen Bayern en Barcelona. Kwam natuurlijk, de vorige keer was het 2-8, maar toen had Barcelona nog echt, hè, met Suarez en met Messi nog ingevingen. En dacht je, oké, als die goal nu valt, kan nog een wedstrijd worden. Nu was het gewoon wachten. Het was wachten op gewoon goals van Bayern.
Nou, Barcelona, kijk, het is een beetje dubbel. Want ik vind dat ze niet zo slecht zijn als in de media wordt gedaan. Want ze zijn echt niet zo slecht als wat ze gisteren dan niet zien in de samenvatting. Maar ze hebben echt nog best wel wat talent.
Overal. Maar ik denk de discussie is niet dat Barça gaat heus wel meedoen om de titel in Spanje. Dat denk ik echt wel. Ze zijn absoluut niet favoriet, maar zullen echt wel top 3 eindigen. Daar ben ik wel van overtuigd. Zeker, hè, straks met Aguero die terugkomt, Dembélé, Fati. Weet je, als die allemaal fit zijn, heb je ook weer meer opties voorin. Maar dit was Europese top. Broers en ik hadden het gezegd. Dit was Europese top tegen, ja, echt, sorry om te zeggen, het subtop.
Ja, 100%. Maar dat is het ook.
Zeg
maar,
ik denk dat als Ajax daar had gespeeld, Ajax een goede kans had gehad om te winnen.
Ja, 100%. Zeg maar, je hebt alleen een absurd goede keeper. Maar dat bleek gisteren ook wel. Ja. Met Ter Stegen. Maar het feit dat je inderdaad met Luc de Jong als eerste spits start, dat zegt heel veel over waar het niveau op dit moment is. Dat was de reservespits van Sevilla.
De reservespits van Oranje,
die niet speelde. En dat is nu degene aan wie je spel ook best wel inrichten. Want met een 5-3-2 met een lange spits en daaromheen, dan is dat best wel...
Maar dan is het toch best logisch dat je zo verdedigend speelt?
Nee, maar kijk, je kan natuurlijk verdedige accenten hebben, maar het was gewoon... Ik weet niet, als je die goals terug gaat kijken, ook aan de mensen die zitten te luisteren of zitten te kijken. Want jawel, ik kan nu in de auto zitten en dan denk ik, Niel refereert altijd aan het einde dat we ook gewoon te zien zijn. YouTube.com/FC Afkikken staat het daily elke dag ook gewoon online. Kan je hem daar lekker kijken onder werktijd of weet ik veel wat je aan het doen bent op het internet. Je kan ook gewoon ons kijken in plaats. En dan zie je bijvoorbeeld hoe fris de mannen teruggekeerd zijn. Dat kan je gewoon zien in plaats van dat je het hoort. Maar ik begrijp echt wel dat je dat doet, maar... Je moet even bij de goals zien hoe er gereageerd wordt. En het is zo gelaten. En Frenkie is misschien wel de beste analist die we hebben natuurlijk in Nederland. Frenkie de Jong. Die zei ook, ik had het niet gehoopt, maar vanavond hadden wij niets te vertellen. Ik denk dat zij fysiek superieur aan ons waren. Het is het begin van het seizoen, dus we hebben nog tijd om te verbeteren. Maar dat is natuurlijk supertje pijnlijk.
Maar
toch?
Zeker.
Nee, maar als je de beste speler van Barça, die kijkt om zich heen, is altijd vrij eerlijk en die zegt gewoon, ja... Niks te vertellen in eigen huis.
Maar ja, dat is toch gewoon een logisch gevolg van het feit dat ze hun zaken niet voor elkaar hebben.
Zeker, maar dan nog is het wel... Toch? Nee, maar dan is het wel heel pijnlijk om te zien, dat bedoel ik meer.
Ja, het is fucking pijnlijk.
We voorspelden het gisteren al, maar dat het uiteindelijk er ook nog uitkomt.
Ja.
Maar jij zegt trouwens, het is best wel logisch dat je met Luc de Jong zo speelt als je helemaal inzakt.
Nee, dan... ik zeg niet dat met Luc de Jong. Het is logisch als je de kwaliteit hebt die Barcelona nu heeft, dus niet zo heel veel, dat je dan tegen Bayern München thuis de pot dichtzet.
Ja, nee, dat zeker.
En je kan best ook wel met een target man ver voor de goal spelen, want je kan best wel met een lange bal snel bij hem komen en dan met diepgang daarnaast in de counter wat doen. Dat kan met een bal vast spits. Het
enige is, je krijgt niet heel veel tijd om die lange bal te spelen. Ja. En als je die lange bal speelt op Luc de Jong, dan staat gewoon helemaal ingesloten daar.
Ja, ja, klopt. Maar je hebt toch meer ploegen die met een bal vast spits op de counter spelen als Luc de Jong?
Ja, zeker. Maar goed, ja, het is de keiharde realiteit. Dat is het voor Barça. En ja, we gaan zeker wel weer genoten van Bayern. En ook wel, ja, jij zegt terecht, Ter Stegen, die ronselt er echt nog een paar fantastische ballen uit. Ja, en,
die Musiala is goed, man.
Ja, basisspeler had ik niet direct verwacht dat hij nu... het is natuurlijk begin van het seizoen.
Nee, maar hij speelt veel. Hij speelt bijna alles. En ik denk stiekem dat hij gewoon een basisspeler is.
Okay, ja.
Niet wordt, maar is onder Nagelsmann. En dat is wel echt vaak vet. Die gozer is 18.
Ja, ja,
en
zeker.
Die gooide gisteren... Nee, ik zag het in de samenvatting dan. Maar ik heb hem in de Bundesliga al een paar keer aan het werk gezien. Het is echt een fenomeen.
Zeker. Ja, absoluut. Dan naar jullie wedstrijd. Jullie vertrokken hier. Wat was het?
Kwart over twaalf.
Ja, treintje naar Woerden. Mama, broer, bedankt.
Was niet thuis.
Nee,
was niet thuis.
O, jee. Nee, nou, daar gaat het al mis.
Maar prima huis.
Sleutels wel op tafel.
Ja, prima huis hoor. Ja. Ja, mooi huis wonen ze.
Kentekenbewijs mee. Snoepjes, framboossnoepjes. Mam, sorry. Ik heb ze inderdaad meegenomen. Dat was ik.
Ging je de familie hebben? Wie heeft een framboossnoepje? Ja. Maar goed, het was even rijden. Hoe lang heb je erover gedaan?
3 uurtjes.
Ja, niet
drie
gestopt.
Uur?
Ja, dus we reden
twee uur
reden we weg en 4:15 kwam
aan. Nice, dus, dat is echt best goed doorgereden dan.
Ja.
Nee, ja, was hartstikke
goed. Moeders kan je niet declareren, hoorde ik trouwens van Frank.
Oeh, dan doen we dit niet meer. Op deze manier. Dat goed, is vervelend.
Je komt aan bij Lille en het werd vergeleken met heel veel dingen dat het echt een verschrikkelijke saaie stad was. Is dat ook waar?
Nee, we hadden natuurlijk maar 3 uur en we hadden op het internet gevraagd waar moeten we echt heen. Toen kregen we 2 tips, waaronder een Irish pub.
Oh man.
Stukje creativiteit.
Ja.
Dus daar begon eigenlijk onze reis. Toen dachten we van oké, we hebben 2 uur, dan moeten we ongeveer weer richting het stadion. Dat ligt wel een half uurtje uit de stad. Dus toen wilden we 4 kroegen bezoeken. Dat zijn er uiteindelijk.
3 geworden. Aftrap niet gehaald. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij voetbal door de week. Hè? Maar die
is druk, dat zo?
Ja, vind ik wel. Dat je de aftrap niet gehaald.
Oké. Jullie hebben natuurlijk ook best wel vaak de Champions League hymne meegemaakt. In ieder geval jij wel, denk ik, bij Ajax. Jij ook wel eens stadion geweest? Champions League?
Bij Dortmund ben ik 2 keer geweest voor
ik
Champions League.
Ik vond het altijd wel echt bijzonder.
Ah, we maakten hem wel mee, alleen maar buiten het stadion. Buiten, ja. Met een kebab in onze hand. Ja. En een patatje
dan
erbij.
Dan de wedstrijd. 0-0, dan zou je zeggen, oké. Okay. Maar er gebeurde best wel genoeg.
Zeker, ja, was een spannend potje. En ze gingen allebei als de brandweer. Ja, dat was heel fysiek.
Ja.
En je kan je ook heerlijk ergeren aan Mark van Bommel, al staat hij alleen maar langs de lijn.
Oh, ik dacht dat jij je eerst ging ergeren aan Danny Makkely.
Nee, ik kan daar alleen van genieten.
Ja?
Ja, ik geniet heel erg van die man.
Hij gaf me van Bommel gewoon geel, hè?
Ja, er is te weinig aandacht voor van Makkely in Nederlandse media.
Ja, wat?
Ja, dus je zou dat best wat vaker mogen benoemen dat je zo'n scheidsrechter hebt. Dat je daar trots op kan zijn.
Goed. Wat neem je mee van deze wedstrijd?
Burak Yilmaz.
Ja?
Wauw. Kijk, hij is echt een koning, maar hij is daar ook een koning.
Ja.
Op een gegeven moment komt er een bal die wordt diep gestuurd richting de cornervlag. En die Gomez, de linksbuiten, die rent erop af. Maar Burak Yilmaz had zoiets van, nee, dit is mijn bal. Dus hij sprint, Gomez geeft een schouderduw. En dan, die Gomez denk ik, what the fuck? En daarna hakt hij hem naar Gomez, maar die is dan te kort. En ze verliezen de bal. En dan zit die Burak Yilmaz naar die Gomez zo te schreeuwen van, what the fuck ben je aan het doen? Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar ook hoe hij het in het stadion geleefd wordt, zijn naam geschreeuwd wordt.
Hij had het publiek de hele tijd.
Ook. Ja, man. Hij had die penalty had hij echt verdiend in de allerlaatste.
Ja, zeker. En 2 hoofdblessures. Eerst voor Bobman. Daarna nog voor Weghorst. Bij allebei had ik zo... Holy fuck. Bij die eerste, ik weet niet waar jullie zaten. Zaten jullie achter die goal of aan de andere
kant? Wij zaten op de tweede ring. Wij hebben volgens mij er geen dicht van dichtbij gezien, toch?
Ja,
of ik heb niet goed opgelet.
Ja.
Allebei zijn waarschijnlijk.
Maar,
druk met social media.
En druk met social media.
Oh, ja. Nee, maar goed, dat was het enige wat mij een beetje bij is gebleven. En ik had natuurlijk ingezet op Weghorst. Of hij het ook in de Champions League kan scoren. En? Niet.
Nee.
Nee, bij 0-0 heeft hij niet gescoord. Nee, maar dat het... voor Dortmund. Voor Wolfsburg eigenlijk, denk ik, maximaal haalbaar is. Zeker naar die rode kaart, toch?
Ja, man. Zeker in zo'n pool. Ja. Natuurlijk, waar het heel dicht bij elkaar ligt. En je misschien met 8-9 punten al wel door kan. Ja. Is het, denk ik, een heel waardevol punt.
Ja. United speelde ook vroeg. Nou, niet zo vroeg als Feyenoord, maar speelde vroeg in de avond al. In Zwitserland bij Young Boys. Eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Ronaldo stond hij alweer. Ja, dat is echt bizar, toch?
Ja, dat is toch tof.
Ja. Scoorde binnen een kwartier al de 1-0. En toen, toen ging het helemaal missen. Een beetje kortsluiting in het hoofd bij Wan-Bissaka, denk ik. Of een tackle die niet precies uitkwam. Maar goed, ze kregen rood. Ja, vervolgens maakt de Young Boys wel terecht de gelijk maar 1-1. En is het diep in blessuretijd dat Young Boys de winnende maakt door een enorme verdedigingsfout bij United. Maar goed, het verhaal van de dag is natuurlijk niet die rode kaart, maar is de tweet van onze collega. Nee, het is geen collega trouwens. Van journalist Maarten Wijfels. Niet iedereen zit op Twitter, dus ik denk niet dat iedereen het heeft meegekregen.
Lees hem even voor.
Als je Young Boys Manchester United ziet, zou het een interessant experiment zijn. Altijd 11 tegen 10 in dit soort duels vanaf de aftrap. Dan mogen de Man U's nog steeds topspelers stapelen in de selecties tegen €400.000 salaris per week. Maar krijgen alle Champions League clubs uit kleinere liga's eenmaal meer. Je eerste reactie, Mart.
Ja, dit is een beetje in de categorie dat Louis van Gaal zei dat je in de verlenging elke 5 minuten een speler eruit moest halen.
Ja.
Daar kan dit ook bij.
Maar dat is dan nog bij beide ploegen, toch?
Ja, dat is bij beide ploegen ook een achterlijk idee. En dit is net zo goed een achterlijk idee.
Je weet dat dit in Amerika wordt gedaan, hè? Met college sporten. Bijvoorbeeld hockey, of zoals in Amerika field hockey. Spelen ze uiteindelijk 7 tegen 7 in de verlenging. Op hetzelfde veld.
Ja, vind ik ook een heel raar idee. Maar goed, ik ben het eigenlijk bijna nooit eens met Maarten Wijfels. En volgens mij waren de reacties hier ook wel duidelijk.
Jij wel, hè, Jeroen? Ik heb op de redactie gezegd dat jij het vaak eens bent met Maarten Wijfels.
Ja, dat is ook door dezelfde Mart overigens. Ja.
Sta ik ook nog steeds achter.
Dit is dan toevallig net een dingetje waar Maarten en ik net allebei een andere kant op gaan. Ik vind de 11 tegen 11 vind ik best wel wat hebben. Ja. Ook als het een grote club tegen een kleine club is. Nee, ja.
Het is toch het verhaal van dat je succes behaalt. Dat heeft toch alles te maken met topsport. Dat je beter wil zijn dan je tegenstander.
Ja, plus van het feit dat Young Boys ook spelers van €400.000 per week om mag stellen. Ja. Ik bedoel, dat is helemaal niet verboden.
Nee, zeker.
Ja, dit is.
Overigens, het proefballonnetje belandt ergens waar ik geen idee heb waar die zijn proefballonnetjes bewaart. Maar de reacties, heb ik geen Twitter. Ik zou even de reacties eronder gaan bekijken. Willem Vissers, vriend van de show, vrijdagmiddelborrel gast geweest bij ons, schrijver van de Volksstand, die zegt: Verstappen en Hamilton met één lekke band is misschien ook een goed idee. Daarover klapt Raymond Sluiter.
Oh.
Had graag een keer tegen een Federer met twee kapotte snaren gespeeld. Daarom. En de mooiste vond jij over Sivan Hassan. Evert Kwok, die zegt: Sivan Hassan moet voortaan met een rustzakje met 5 bakstenen lopen. Interessant experiment.
Die interessant experiment, die pakt me. Want...
Nee, maar het is natuurlijk... kijk, het is helemaal niet gek. Of het is krankzinnig. Het idee slaat helemaal nergens op. Maar het is mooi dat mensen dit delen met ons.
Ja,
toch?
Tuurlijk. Dat is ook gewoon jammer dat hij het niet op vrijdag doet.
Ja, Hot Take Friday. Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik moet zeggen, ik heb me echt eigenlijk daarna best wel nog een uurtje vermaakt met alle reacties.
Ik vind het mooi dat hij hem niet verwijderd heeft. Vind ik sterk.
Ja, nee, maar nee, want hij vindt het ook echt.
Ja.
Maar goed. Jij gelooft dat niet?
Laten we doorgaan met een andere Nederlander die gisteren de hoofdrol naar zich toe trok, maar dan op het voetbalveld. Danjuma, die scoorde voor Villarreal. Waren het sowieso veel Nederlanders die in actie kwamen in die wedstrijd. Martin de Roon stond in de basis. En Teun Koopmeijners viel mij ook nog even in. Als ik het goed had.
Ik heb deze echt helemaal gemist. Dus ik geloof jou gelijk.
Ik werd gisteren namelijk knijterhard op de vingers getikt. Omdat ik niet wist wat de status was van Luc de Jong bij Barcelona. En toen werd ik door een Ajax-seat op de vingers getikt. En die zei: notabene, een Ajax-seat moet je vertellen dat Luc de Jong gehuurd is van Sevilla. Dus Frank, dankjewel. Zal ik even kijken of hij in is gevallen? Volgens mij zag ik hem ergens voorbij. Ja, tuurlijk. Nummer 7 van Atalanta. Vriend van de show zag ik voorbij lopen.
Nummer 7?
Ja.
Ja, ik zag het ook. Ik vind dat wel problematisch. Maar je ziet dat wel vaker in Italië. Middenvelders met nummer 7.
Je vindt het problematisch?
Problematisch?
Ja. Voor zijn voetbalcarrière?
Nou, jullie lachen erom.
Ja.
Ja.
Maar dat vind ik heel gek. Boularus met nummer 9 bij Chelsea. Dat was echt heel erg. Maar dit is ook wel dubieus.
Maar 7 kan toch als middenvelder?
Ja, als verdedigende middenvelder. Ja. Nummer 7?
Ja, zeker.
Nou, daar stap je er wel heel makkelijk overheen, maar ja, dat moet je niet willen.
Ik heb wel eens als 7 als controleur gespeeld, hoor.
Ja, dat noem je ook iemand.
Samogian, mijn nummer 3.
Ik vind dat, dat heilig schen is.
Nee, maar ik bedoel bijvoorbeeld... Of een 7 als een rechtshalf. Nou, 7 is nog wel...
7
in mijn,
kan nog, hoor.
Kan nog wel. Het was raar als hij met 2 was gaan spelen.
Ja.
Toch? Ja, of met 9. Oké, draai ik het om. Mart, dan komen wij eens bij Atalanta met 9, 7 of 2.
Ja, het is allemaal fout, nee, maar zou het nog een soort mooi eerbetoon zijn aan Diaby, wat zijn carrière had kunnen zijn als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest als middenvelder met nummer 2. Dus dan zou ik 2 zeggen. Maar
is toch helemaal niet zo vaak geblesseerd geweest?
Nee, maar als eerbetoon aan Diaby.
Dat die zo vaak geblesseerd is.
Ja, dat die had een gruwelijke carrière gehad.
Prachtig.
Dit is wel de vreemdste bocht.
Waar je heel goed uitdraagt.
Waar ik je in heb zien wringen, maar blijkbaar het heeft gewerkt.
Jij tikte mij trouwens heel hard op de vingers tijdens de Transfer Deadline Show voor mij over de transfer van Danjuma. Dat je juist vond dat dit een hele goede transfer was. Hè? Dat hier goed over na was gedacht, dat het juist bij Villarreal goed uit de verf zou kunnen komen.
Ik denk dat dit heel erg goed kan passen. Ik denk dat het voetbal hem goed ligt. En volgens mij is hij ook redelijk begonnen. Hij scoorde laatst ook volgens mij tegen Atletico. Hier kan je zomaar opgepakt worden. Maar... Maar ik denk dat het een goede match is, spelen aanvallend voetbal. En daar past hij volgens mij wel goed bij. Sowieso het Spaanse voetbal.
Overigens, wel mooi dat als je ziet via wat voor omzwervingen uiteindelijk op welk podium terecht was.
Super dapper van Villarreal ook, man. Want hij heeft het in de Premier League echt niet laten zien. En in de Championship heel goed gedaan.
Ja, Championship wel dus.
Ja, en er zijn natuurlijk een legio voorbeelden van Vidra-achtige spelers en Jerome. Over het verschil tussen Championship en de Premier League.
Maar dat is dus wel scouting. Dus uiteindelijk dat je daar wel je voordeel mee haalt. Overigens wel denk ik één van de leukste wedstrijden gisteravond. Ja, jullie hebben het allemaal niet live meegekregen. Het ging echt op en neer. En het had ook, ik denk als we 2-2 kan ik prima leven. Maar ik had Atalanta uiteindelijk wel de zegen gegund. Gezien het wedstrijdbeeld. Dan naar vanavond. Sowieso wat een mooie potjes. Ik heb vanochtend de FC Betting podcast opgenomen. En tot mijn verbazing is Inter favoriet thuis tegen Real.
Kijk.
Wow.
Ja, toch?
Dat komt niet op basis van de spelers.
Nee, maar dat is toch best wel raar?
Doet Willem Haak daar de Unibet-kwartering of?
Ja, dat is letterlijk een van de weinige regels.
Ja, dat denk
hoe
ik.
Dit loopt. Nee,
het, ja, het is wel echt heel gek, ja. Ja dus, maar goed, dus doe wat mee. Jelle en ik hebben het besproken. En we hebben een hele gave Ajax-bet. We gaan het namelijk over Ajax hebben. Ajax speelt vanavond op bezoek bij Sporting Club de Portugal. Als Tadić scoort en Ajax wint... Dan geven we weer zo'n fles. Nee, jij hebt bij AWM Inbev gewerkt.
Fles Bud.
Je krijgt een flesje Bud. Die krijg je van Jeroen. Maar wat denk je nou als je het over Tadić hebt?
Hij komt uit Servië.
Ja, dat klopt. Hij komt inderdaad uit Servië.
Slivovic.
Slivovic.
Heb je nooit gedronken?
Nee.
Nou, dat is dan ook een experiment voor op de redactie om een keer te doen.
Ja,
weet je wat? Als Tadić scoort en Ajax wint, dan ga jij hier een flesje Slivovic morgen leeg drinken.
Ja, dat wordt een topdag.
We zitten
er
nu al.
We zitten er morgen weer. In principe kan je de hele dag vanaf 9 uur 's ochtends tot en met dat je...
Nou, ik ben er morgen niet, dus ik neem dan die fles mee als ik er ook ben. Want ik wil dan echt genieten dat je die hele fles in een dag leeg drinkt. En wat er dan gebeurt, ziet u op het internet. Goed,
nou,
Ajax...
Een klein tussendeetje. Ik bestelde gisteren in de Irish Pub een glas Guinness voor jou, Jeroen Blonk. Nou, de paniek die je uitsloeg in zijn ogen. Maar dat... Ik ga toch niet eens drinken wat ik niet lekker vind als ik op vakantie ben?
Ik voel hier een meme aankomen.
Ik ga toch geen Guinness drinken?
En een glas Guinness.
Ja, ik ga toch geen Guinness drinken, man. Ja, dan zit je al in een Irish Pub in Liu, wat helemaal nergens.
Heb je nog nooit Guinness gedronken?
Ik heb wel eens Guinness gedronken, maar ik vind het niet lekker. Dus waarom zou ik dan...
Jawel, hè?
Ik vind het prima.
Nee, hij vond het ook niet lekker, want hij zat daar en zei... Dit is helemaal niet lekker.
Dat is niet waar.
Ajax op bezoek bij Sporting Club de Portugal. Ajax bijna helemaal fit. Behalve misschien wel de belangrijkste speler op dit moment, Davy Klaassen. Er is best wel gedoe over, hè? Ja. Dat zij zeggen dat hij fit op weg ging naar het EK. En in een verschrikkelijke conditie terugkeerde.
Ja, het Frank de Boer effect.
Ja, maar dat is toch wel gek?
Vind ik leuk.
Ja. Vind je dat niet?
Ja, dat het is heel gek. Het is super raar.
Om te achter te quoten. Davy was in topconditie toen naar het EK ging en kwam een hele slechte conditie terug. Wij hebben hem opgebouwd, maar hij was nog niet gewend aan 3 wedstrijden in een week. Dat heeft hem genekt.
Maar daar heeft hij toch ook zelf een verantwoordelijkheid in, Klaas?
Dit vind ik dus ook. En het enige wat wel lastig is, is dat je natuurlijk... Ajax heeft nu geen voorbereiding gehad, of wel een voorbereiding gehad, maar geen Champions League voorrondes hoeven spelen. Dus daar zou geen drugs op hoeven moeten staan.
Zijn je drugs of druk?
Druk. Dus, daar zou ik ook drugs op kunnen zetten. Maar dus ik ben het eens, want dat was met Rhys Nelson bij Feyenoord ook. Ik denk dat je, en dat is nog een jongere jongen, dat je ook wel naar je eigen lichaam moet kijken, omdat het seizoen lang is. En de prijzen worden pas in maart of april verdeeld.
Maar dat was een relatief... Ja, die rustperiode, daar zou die dan in kunnen groeien. Dus ik weet niet of je hem dan met Klaassen kan neerleggen. Nee, want uiteindelijk heeft zijn team hem ook nodig of
zo. Ja, maar je zou wel kunnen kijken, nu begint het voor Ajax.
Ja, klopt. Maar
kijk, hij heeft natuurlijk afgelopen weekend niet gespeeld tegen PEC. Maar had hij ook niet hoeven spelen.
Nee.
Snap je?
Ja, eens.
Dus het is een beetje... Maar ik denk dat ze ook gewoon balen van hoe die... Dat zij verwachten, oké, we geven hem in perfecte conditie... En kijk hoe we hem terugkrijgen. Dan is daar toch wel iets heel geks gebeurd.
Ja, en ik denk in combinatie ook dat als hij dus blijkbaar nog niet zo fit is... en hij heeft nu de afgelopen 3 wedstrijden bij het Nederlands elftal... heeft hij full gas moeten spelen. En dat, nou, dat pressingsysteem van Gaal zag er niet uit alsof je heel veel rust had als nummer 10. Dus ik kan me wel voorstellen...
En hij is daar ook heel belangrijk. Ik denk dat je bij Van Gaal niet zegt...
Nee, ja, precies. Nee, maar dat is het.
En hij heeft daar zijn kans gepakt.
En die trainingen zijn natuurlijk heel intensief bij Van Gaal.
Ja, maar ik weet niet of ze intensiever zijn dan bij Onder ten Hag, hoor.
Nee, maar ik denk wel onder ook, de boer.
Ja, dat zeker. Maar je moet ook niet onderschatten dat zowel bij Van Gaal als bij Ten Hag... is het wel in periodes waar veel wedstrijden worden gespeeld. Dus de fysieke prikkel wordt daar niet gevraagd, denk ik. Weet je, zeker in die eerste dagen naar Noorwegen toe kwamen ze op maandag binnen. Doe je een beetje lopen, kan je dinsdag 1 keer trainen en dan vlieg je al naar Noorwegen.
Dat is waar, maar ik denk dat het overal in combinatie met die training een super intense periode is.
Dat denk ik ook, absoluut. Maar goed, vanavond dus, wie verwacht op 10?
Berghuis.
Wel Berghuis, hè? Ja.
Ook als je Ten Hag zelf mag geloven.
Ja, ik weet het niet. Je krijgt toch waarschijnlijk van die slopers tegenover. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo heel veel van Sporting.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je een iets dynamischere middenvelder daar wil hebben.
Nou, hij zei dus... Hij verwacht dat Ajax een overtal heeft op het middenveld tegen Sporting Club de Portugal. Ja. En als je dan Berghuis vrij kan krijgen, zeg maar met gezicht naar de goal, ja, dan is hij wel op zijn best.
Ja. Gaan zij inzakken, Sporting? Is dat de verwachting?
Het is niet per se het team wat het is. Nee. Ik denk dat het is niet het meest voetballende team. Het blijft een Portugees elftal. En die Amorim, die coach, die is niet vies van een beetje omschakelingsvoetbal.
Nee.
En zeker met de ruimte die Ajax weggeeft, zal die daarop loeren. Maar het is niet een team wat helemaal niet wil voetballen en wat puur vanuit de omschakeling gaat spelen. Dus ik verwacht wel dat het zeker op het middenveld... Ik verwacht dat Ajax de bal zou hebben, relatief hoog in het veld. Maar niet dat we Sporting de hele wedstrijd met een kont tegen een eigen 16 aanzien. Dus ik denk, dus als je dat beredeneert, dan denk ik dat je aan Berghuis een hele goede hebt. Alleen in de verdedigende meters, zeg maar in de omschakeling, dat wel gevaarlijk zijn. Want je speelt dan met 4 hele aanvallende voetballers voorop.
Ja. Hij zegt nog steeds dat Tadić in de punt nog altijd, hè, de Europese variant, is nog altijd de mogelijkheid. Ik denk dat hij Haller wel gaat starten. Overigens, hij refereert wel aan vorig seizoen, hè, dat ze blind tegen Atalanta en Stekenburg en blind tegen Roma moesten missen. En dit is wel opmerkelijk wat hij zegt. Hij zegt, Gakpo gaat naar huis en speelt tegen AZ. Wij moeten Davy missen. Het zit wel diep bij hem dan, man. Als je zulke referenties ook maakt, toch?
Ja.
Ja, je ziet dat heel vaak toch, dat de clubcoaches dan de bondscoach een beetje de maat nemen. Ja, het hoort erbij.
Ja. Ajax niet in topvorm volgens Ten Hag. Dat komt pas in het voorjaar. Zijn je het daarmee eens dat het zo is?
Nou, ik heb ze tegen Zwolle gezien en dat bood me wel hoop voor de IJssel Derby. En ik denk dat Ajax ook wel redelijk klaar is voor het Champions League voetbal.
Okay.
Ik denk dat, als je de campagnes van Ajax ziet, worden ze steeds beter naarmate het seizoen vordert.
Ja.
Ik ben nog steeds van...
Is dat zo? Ze hebben toch heel vaak gepiekt juist in die Champions League voorronde ook?
Is er gepiekt? Hebben ze daar echt een uitzonderlijke prestatie neergezet?
Ja, die meest succesvolle campagne onder Ten Hag, daar was je in de voorronde gigantisch goed. Maar ik denk dat je nog beter was bij Real Madrid.
Ja, true.
Dus zeg maar de echte, toen alles klopte, zeg maar. Ja. Toen heb je inderdaad een aantal keer dat niveau gehaald. De Bayern 2 keer, maar... Ook wel wat mindere wedstrijden tussendoor, zeker in de Eredivisie. Ik denk dat je nu, als je straks een team hebt, het enige waar ik nog steeds zoiets heb, van, ja, ik denk niet dat je keeper goed genoeg is. Dat kan in deze wedstrijden, want ze hebben aanvallend hebben ze echt goede voetballen.
Stekenburg gaat waarschijnlijk keeper, hè? Die is weer fit.
Ja.
Ik vind het onwaarschijnlijk. Ik ben team pas weer in deze, maar...
Ik ben team allebei niet.
Nee, ja, ik denk ook dat het...
Maar
ja,
jij zou zonder keeper spelen.
Nou ja... Ja,
wel interessant.
100%. Misschien een experiment?
Volgens Maarten Wijfels.
Ik wil als Ajax vanavond met 0-3 wint bij Sporting Club de Portugal, dat jij die tweet doet.
Ja.
Zou het niet interessant zijn voor de Champions League als Ajax zonder keeper speelt?
Ja, gewoon vliegende keeperrol.
Ja. Goed, overigens hulde weer aan het Ajax Media Team. Fantastische video waar ze weer mee af hebben getrapt. Dus die kan je zien. En als je wil inzetten op deze wedstrijd, check nog snel even de FC Betting podcast van vandaag. En dan zit er alweer bijna op. Nog even de andere wedstrijden kort doornemen. Beşiktaş Dortmund. Ik denk dat het Haaland weer op zoek gaat naar doelpunten.
Wat is het beste voor Ajax?
Winnen.
Vanavond winnen?
Nee, ja. Winnen Dortmund of gelijkspel?
Winnen Beşiktaş.
Winnen Beşiktaş?
Nee, Dortmund laten winnen.
Ja, toch? Ja. Dortmund, Dortmund mag eerst worden.
Ik,
twee keer gelijkspelen onderling, Dortmund en Ajax. Of Ajax één keer winnen en Dortmund één keer winnen.
Maar ik vind Beşiktaş echt slecht. Die gaan echt punten verliezen, zeg maar. En Dortmund, zeg maar, als jij nu...
Belangrijkste is trouwens overigens dat Ajax een goed resultaat neerzet. Want anders hoef je geen eens naar die andere wedstrijd te kijken.
Ja, winnen, zei die man van de KNVB ooit, toch? Het is nu zaak dat we alle wedstrijden gaan winnen. Nee.
Maar als je één team wel hebt wat echt veel beter is, dus als je nu Paris Saint-Germain had gehad, dan had ik gezegd inderdaad Paris Saint-Germain winnen. Maar ik vind Dortmund niet heel erg goed. Zeker verdedigend, echt best wel zwak. Dan, omdat het wat dichter bij elkaar ligt, dan heb ik liever dat de allerslechtste dan maar nu de punten pakt. Want die gaan het sowieso wel ergens verpesten in de uitwedstrijden.
Daarover gesproken nog... het was mooi, Pierre van Hooydonk maakte gisteren zijn debuut bij ESPN. Hij zat naast Mario Been en toen zei Mario Been... wat alle andere analisten in Nederland zouden zeggen... Nee, als een Nederlandse club... Nou, dat een Nederlandse club in Europa in een uitzet zijn 0-0 heeft gespeeld. Oh, dat is een goed resultaat. Toen zei Pierre, ja, hoe kan je nou zeggen dat het een goed resultaat is? Dan moet je toch kijken... 0-0 is een goed resultaat. Je moet toch kijken naar tegen wie je hebt gespeeld... en naar het verloop van de wedstrijd of dat een goed resultaat is. Dus ik had ook, weet je, ik zei... voor mij in de Betting Podcast. Ik heb het gevoel ook dat Ajax gaat winnen. En winst is sowieso goed. Maar ik denk dat het ook wel gezien de laatste series van Ajax in de Champions League is geweest. Dat ze echt punten ergens hebben laten liggen. Ja. Weet je, dat ze toen best wel dachten, oké, was misschien best wel een goed resultaat. Maar dat, echt, dat je per wedstrijd moet kijken. Weet je, is dat nou echt een goed resultaat geweest? En niet alleen op papier. Hè, uit bij
Atalanta winnen. Als je...
Zo, ja.
Ja.
Dan, dat was geen goed resultaat.
Nee, goed. Snel nog de andere wedstrijden. Paris Saint-Germain, misschien de droomvoerroede. Vanavond voor het eerst in Brugge te zien. En dan hebben we het over Messi, Neymar en Mbappé. Pochettino daarover. Maybe yes. Maar er zijn nog een paar twijfelgevallen. Wordt vervolgd vanavond dus. En Liverpool-Milan. Ja, dat is wel echt...
Vet dat weer een Champions League
zo,
is, toch?
Zo, man, ja. Zo.
Ja. Ja, vind ik wel echt...
Het is echt lang geleden dat...
2005, hè? Ja, dat blijft altijd de referentie.
Ik ga zo die penalties nog even terugkijken, denk ik.
Dudek.
Ja, man, ja, mooi, man. Mooi. Zo.
Ja. Ja, dat is echt mooi. En dat voor mij in de verlenging... pakt hij ook nog een bizarre bal op Shevchenko voor mij.
Die kan ik me niet voorhouden, ja, maar die ga ik zo meteen nog even checken dan.
Ja. En Inter tegen Real...
Ja, Inter favoriet.
Nee, maar ja, Real gaat dit toch gewoon winnen.
Hetgeen wat ik van Inter heb gezien, ben ik niet heel erg onder de indruk van. Nee. Ik vind alleen Barella is fucking goed, maar daar houdt het ook wel een beetje bij op.
Ik ga inzetten op een gelijkspeeltje, denk
ja,
ik. Beste quote.
Ik heb Madrid draw no bet. Dus als het gelijk wordt, dan krijg je je geld terug. Tot slot, laten we afsluiten met het... niet verdrietige nieuws. Het mooie nieuws, dat het is ook geen mooi nieuws... Klaas-Jan Huntelaar, stopt ermee.
Hoezo ga je dan niet bij de Graafschap in de spits staan?
Ja, omdat hij waarschijnlijk de eerste wedstrijd van het seizoen heeft gekeken... en dacht, dank u de koekoek.
Ja, nee, maar dan... Okay,
dat denk ik.
Jaron zegt heel vaak dat ik niet van de voetbal hou. Maar als hij fit is en hij gaat nu niet bij de Graafschap in de spits staan...
Maar hij is fit.
Niet van voetbal?
Ja, dat gaat dan ver. Doe het gewoon, man. Doe het gewoon voor die club.
Ja, maar kijk, wat het wel echt zo is... Ik denk dat hij misschien... Ik weet niet wat zijn contact was met Arjen Robben... maar dat hij daar ook wel contact mee over heeft gehad. Als jij teruggaat op niveau...
Ja.
Terwijl je zelf... Je verwacht zelf zoveel. Je doet er zelf nog heel veel aan om uiteindelijk te bereiken. Ik denk dat het ook best wel frustrerend is.
Ja, maar de KKD is echt de lammen tegen de blinden.
Ja, maar daar sta je dan tussen. Ja, en je krijgt geen bal. Je krijgt alleen maar schoppen. Iedereen, als je niet scoort, zegt... Hoe kan Huntelaar niet scoren in de KKD?
Oh ja, dat is wel... dat was echt een hele mooie.
Wow. Ja, dat heb nee, maar dat is dat toch zo. Ik had het ook echt mooi gemaakt. Daar, ik had het echt mooi gevonden als hij zo de cirkel rond had gemaakt.
En dat was voor die club heel goed geweest. Ja. Ja,
maar hij heeft het zelf nog niet naar buiten gebracht. Hè? Zijn oud teamgenoot van de Graafschap B1. Freek Jans heeft het gisteren bij
Vier. Een scoopje.
Hij heeft er zelf nog niks. De laatste tweet was dat hij had gescoord voor mijn Schalke in januari.
Was die CNN net voor?
Deze tweet klopt.
Maar mooiste herinnering aan Huntelaar?
Die omhaal tegen Heracles.
Oh, jij?
Die was mooi. Dat laatste kampioenschap dat hij tegen Groningen inviel en hem daar over de streep trok. Ja. Daar heb je denk ik echt wat kampioenschap gewonnen.
Ja, dus dat vond ik echt Mexico. Nee, ja, Mexico 94. En 2014.
En die paar wedstrijden als rechtsbuiten bij AC Milan. Dat was fantastisch. Want toen was het echt een pure nummer 9. En dat, ja, hij moet gewoon spelen. En dan hem op rechts buiten laten lopen.
Maar dat hij toen die bal pakte. En het verhaal is mooi. David Endt kan het mooi, echt het mooiste vertellen. We maakten toen WK Daily. En in die week daarvoor hadden we het met David Endt over speciale relatie met Klaas-Jan Huntter. En dat hij hem elke dag ging appen. Hey, hou nou vertrouwen. Je kans komt. En toen kwam dat moment. En de reacties toen van David Endt, dat was gewoon... Ik weet niet. Dat is zo, David Endt is natuurlijk iemand die verliefd is op voetbal en dan gebeurt er zoiets. En hoe hij die bal binnenschoot, zijn reactie.
Terwijl
hij
eigenlijk ook best wel vaak mist. Hè? Het is helemaal niet zo'n specialist.
Maar hoe hij die bal binnenschoot. Zo, ja. Echt heel mooi. Goed, dit was hem. De FC Afkikker Daily van woensdag.
15 volgens mij.
15 december wil ik gewoon zeggen. Ja, september. Morgen zijn we er gewoon weer. Veel plezier met de Champions League wedstrijden. En ben je nou Ajax ziet en denk je... Goh, ik wil nog even lekker in die Ajax-sfeer komen. Check even de Pantelits podcast van deze week. Ook gewoon op YouTube of op je favoriete podcastspeler. Ik kijk gewoon naar die camera's. Tot morgen. Adios.